Nou, het hart moet geraakt worden. Daar wil ik wat over zeggen. Kan je me een beetje verstaan?
Ja.
Fijn dat je er bent, Wil. Ja. Was je ook gelijk helemaal. Ja. Gasten, ja, allemaal leuk om te zien weer, Henk en Aline. Als vanouds. Ja, bedankt Kees, joh. Kees die voegt echt iets toe met zijn aanbidding. Hè, anders dan we gewend zijn, maar het is goed voor het hart.
Ja.
Het moet niet altijd één pot nat wezen, vind je? Het hart moet geraakt worden. Dat doet God ook altijd in de geschiedenis. Dan gooit hij het net weer over een andere boeg, zodat we niet in slaap sukkelen. Hè? Oké, ik wil een stukje voorlezen wat daarover gaat. Heel bekend stuk. Het is Pinksteren vandaag, dus ik lees dat. Ik ga even niet te veel lezen. Handelingen 2, vers 32 tot 37. God doet er alles aan om dat hart van ons erbij te slepen. Want in het hart, ja, daar zit, dat is de zetel. Wat is nou het hart? Het is soms inwisselbaar met de geest. Maar in ieder geval, dat is de zetel van onze gedachten en onze gevoelens. Dat zou je kunnen zeggen, dat is het hart. De kern van mijn wezen, dat is mijn hart. De zetel van mijn gedachten. En God wil dat natuurlijk raken. Daarom spreekt Jezus altijd tot het hart. En dan zegt hij zulke rake dingen dat ze versteld stonden. En ja, God doet ook altijd weer dingen om dat hart erbij te betrekken. Hij zegt, Jezus zegt ook, het hart van dit volk is
vet. Hart.
Vet. Ja, hart vet. Ook heb je ook. En vet geworden. Het wordt gevoelloos. Het raakt, wordt niet meer geraakt. Maar toch is er een specialist in om elke keer weer ons hart toch te raken, zodat wij in beweging blijven. Jullie zijn er in beweging hoor. Maar we moeten het ook blijven. Nou, en dan lees je hier. Dan heeft Petrus de eerste preek gehouden, zeg maar. En daar zijn ze dan onder de indruk van. Dan zegt hij, deze Jezus gaat over Jezus, die is gestorven aan het kruis. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Dus die uitstorting van de Heilige Geest, dat ging niet ongemerkt. Eerst die windvlaag, die tekenen van tong, en toen liepen er allemaal mensen te brouwen over straat. Dit is wat je en ziet en hoort. Dat was mijn laatste tekst. Ik heb 10 teksten over tussen Hemelvaart en Pinkster opgeschreven op de gebedsen. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar dit was de laatste. David, zegt hij dan nog, is niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt, David zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Dus God tot Jezus, zeg maar. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw voeten neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Tot uw vijanden, hè, neergelegd als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, die u gekruisigd heeft, zegt hij. En dat raakte ze natuurlijk. Oeh, wat hebben we gedaan. Ja. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen? Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Wat moeten we doen? Zij vroegen het en uiteindelijk wil ik eindigen. En heb je de hele preek al een soort van gehoord, dat wij eindigen ook daarmee. Met dat we zeggen, wat moet ik doen? Dat we zo ver weer komen, zo onder de indruk zijn en rechtstreeks nog maar één ding willen weten. Hemelse Vader, wat moet ik doen? Wat nu? Wat is de volgende stap? Nou, daar wil ik het over hebben, maar eerst eventjes. Ja, ik heb natuurlijk naar opwekking zitten kijken. Gisteren met Riet, dan schiet er van alles door je hoofd. Soms pak ik er even iets uit van wat ik gisteren gezien heb, had ik de preek al klaar. Maar vooraf had ik ook al bedacht. Kijk mensen, als wij willen blijven leven hier, hè, dan moeten we volgens mij 3 dingen doen. ademhalen. Dat is één. Wat nog meer?
Eten
en drinken.
En slapen.
En slapen. Als we één van die dingen daarmee stoppen, gaan we dood. Als je stopt met ademhaling, ga je gauw dood. Als je stopt met eten en drinken, of rusten, slapen, dan ga je langzaam dood, zeg maar. Dan duurt het wat langer. Maar dood ga je. Maar nou hebben wij niet alleen dit natuurlijke leven hier. We hebben ook een geestelijk leven, een eeuwig leven. Waarom? Omdat we verbonden zijn met Jezus die eeuwig leeft. En hij heeft voor ons, hij heeft ons bij de Vader gebracht. En we mogen met de Vader in zijn gezin eeuwig leven. Dat is ons geestelijk leven. En dat Jezus die praat daarover altijd in die gelijkenissen. Hè? Dan noemt hij dingen over de zaaier en zo. Maar dan ook over dat ademen, eten en drinken, slapen. Dat is allemaal wat we hier doen. Dat heeft ook een geestelijke dimensie, zeg maar. Ademen, dat is de ruach, hè? Wind, adem, geest, allemaal hetzelfde betekent dat. God heeft ons zijn ruach gegeven om in ons te zijn. Die ademt het leven van God in en daardoor mogen wij leven. Anders zouden we niet leven zo. Niet geestelijk kunnen leven zonder de ruach, de geest van God. Dan ben je eigen geest, nou dat is heel beperkt allemaal, dat weten we. Eten en drinken. Dus doen we nog allemaal beter.
Voor lezen.
Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van het woord van God. Het woord van God, we luisteren ernaar vanmorgen, we lezen het, we bestuderen het, allemaal, ben je allemaal nog bij me? We onthouden het, we overdenken het, als je het in je hoofd hebt, kun je het ook overdenken. En we doen het. 6 dingen kun je allemaal doen met het woord van God. Ik kom er straks nog wel op terug. En dan dat slapen, dat is foute boel. De Bijbel zegt juist, ontwaakt, ga je niet slapen. En sta op uit de doden, hè. Efeze 5, vers 14.
Geef het zijn geliefde in de
slaap.
Hij geeft het zijn geliefde in de slaap, ja. Ik denk dat wij toch, we moeten natuurlijk slapen, want dat heeft ons lijf nodig, recupereren, dus zonder die slaap te gaan niet. Wij moeten rusten, rusten in het volbrachte werk van Jezus. Dat is denk ik dan het beeld van slapen. Slaap is ook het beeld van de dood, maar ik gebruik het even nu zo. En Jezus wekte die doden op, hij zei, ze zijn helemaal niet dood, ze slapen, hè. Ja. Ze kennen Jezus niet, ze kennen mij niet, hè? Dat is die dood. Maar nee, we moeten rusten. De Bijbel zegt ook, Hebreeën 5, van we moeten tot rust komen van onze eigen werken en geloofswerken doen. Dan rusten we in het volbrachte werk van Jezus. Nou, dat eventjes als een beginnetje. Maar dan, dus die vraag, hè, wat moeten we doen? Ja, dan denk ik, ja, stel je die vraag wel eens. Vader, wat moet ik doen? Ik heb altijd geleerd, als je wil leren, heb ik vroeger op school geleerd, heb ik altijd onthouden, je leert het beste door de juiste vragen te stellen. Je leert hoor, als je geen vraag meer hebt, ga je ook niks leren. In rond het jaar 1000, 1100, weet je, hadden de mensen geen vragen meer. Ze wisten alles van God. Maar dat liep helemaal vast op de duur. We moeten vragen blijven stellen. Welke vragen heb je? Waar draai je die vragen om? Aan wie stel je ze? Wanneer? In welke situatie? Dat we vragen blijven stellen. En die ultieme vraag is wel aan mijn hemelse Vader. Wat wilt u dat ik doe? Piet en ik, we zijn echt de laatste tijd daar zo mee bezig. Dan hebben we die tekst, eerst die tekst die ik al noemde, Efeziërs 5 vers 14. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de dood. Hè? Dus uit dat leventje, dat zonder Jezus. Sta erin op in het nieuwe leven. En dan vers 17. Tracht te verstaan. Probeer te verstaan wat de wil van de Heer is. Nou, we proberen het te verstaan. Voor ons eigen leven. Wat Kees waar je net allemaal voor bidt. Voor ons gezin. Voor de gemeente. Voor jullie. Moeten we er nog een kringavond bij? Of moeten we het overdags of 's avonds? Moeten we een gebedsontmoeting erbij? Moeten we meer evangeliseren? Of juist minder van dat allemaal om ons te focussen. Zo proberen we te verstaan wat de Heer wil. Want dat is ons leven eigenlijk. Gisteren hoorde je iemand in opwekking zegt ook weer, ik weet niet meer welke dat was, die zegt, alles wat niet uit gebed ontstaan is, is ontstaan uit hoogmoed. Hij had wel wat rake dingetjes zo af en toe, hoor. Ik weet niet of ik daar gelijk mijn handtekening onder kan, maar het is, het raakt je wel weer. Alles wat niet uit gebed. Jezus zegt, zonder u kan ik niks doen.
Leven toch van de genade? Leven van de genade?
Zeker, ja. Maar het is zo fijn als de Heer jouw dingen op het hart legt. We hebben het afgelopen woensdag, vrijdag, hadden we het over dromen, visioenen, beelden en nog meer. Ja, daar strekken we ons eruit, dat God dromen, visioenen, beelden, woorden, alles, ons zijn wegen bekend maakt. Dat is eigenlijk ons leven. Dat zei Jezus, mijn spijs is het, mijn eten is het, mijn drinken, mijn leven is het om de wil van de Vader te doen. En niet mijn wil, maar die van u geschieden. Dus daar strekken we ons eruit. En dus genade als dan God daarin binnenkomt. Dus dat even over wat voor vragen. Ja, dat stellen van vragen is niet altijd makkelijk. Hè? Dat zeker niet aan God en aan elkaar. We stellen onze vragen liever aan het internet. Of,
neutraal,
dat ziet niemand dat jij die vraag stelt. Dat je zo dom bent en daar komt een vraag. Maar als we vragen stellen... Maar jullie hebben daar
geen last van.
Nee, jullie stellen ook nog wel eens vragen.
Ja, dat is toch wel hoor.
Dan moet je toch iets van nederigheid, afhankelijkheid, als je vragen stelt. Ja. En we zijn vaak van die macho's, weet je, we hebben geen vragen, maar ik heb alleen antwoorden. Ja. Vragen! Dat is zo goed, daar kom ik ook nog wel terug. Maar we zijn vaak gemotiveerd als ons, om te vragen als ons hart echt geraakt wordt. En ja, ik moet altijd weer even... Een paar dingetjes heb ik wel eens eerder verteld in die preek ook. Met die tent die toen moest je opzetten, dat lukte me niet in de vakantie. Heel heet had ik het. Riet zegt, ga het nou vragen hoe dat moet, dat wil je dan niet, wat een mooie niet. Dus toen kwam die Belg, die kwam langs, weet je nog. Hij zei, je doet wat verkeerd. Heb ik dan die Belg moeten vragen hoe ik die tent. Wat een vernedering. Maar je wordt er wel wijzer van. Dus, maar... Ons hart wordt geraakt door persoonlijke tekorten, persoonlijke pijn en persoonlijke nood. Dan wordt je hart wel geraakt. Hè? Maar wordt ons hart ook nog door iets anders geraakt? Door wat God wil, wat de nood van een ander. Is het ruimer of zijn we alleen gemotiveerd om vragen te stellen als we zelf in de penarie zitten? Dat dacht ik ook. Hoe wordt ons hart geraakt? Dat even zo allemaal... En dan lezen we in vers 37 hier dat het hart van de mensen geraakt is. Dat kan schokkend zijn, dat was toen schokkend, maar het kan ook weldadig zijn, want ja, dan komt een nieuw leven. Kijk, mijn hart, de zetel van mijn gedachten en van mijn gevoelens, als dat geraakt wordt, dan heb je kans dat er iets binnen gaat komen wat eerder niet binnenkwam. Dat er iets gaat veranderen. We kunnen onszelf niet veranderen, maar God kan ons wel veranderen als hij ons hart raakt, als hij binnenkomt. En dan kunnen er opeens iets nieuws kan er gaan ontstaan. Je deed het altijd zo, want ik ben het zo gewend en zo geleerd. Maar God kan in ons hart binnenkomen als we ons hart durven te laten raken. En Jezus zegt, het hart van jullie is hartstikke vet geworden, zodat je horende niet hoort, ziende niet ziet en niet verstaat en je niet gaat bekeren. Bekering is het anders gaan doen. Hè? Even net, ik loop de hele tijd deze kant uit. En nou bekeer ik en loop ik die kant uit. Dat is net een epistrevo. Het is ook vernieuwing van denken. Dat is een andere betekenis. Ineens ga je anders denken. Ik heb mijn hele leven zo gedacht. Ik dacht dat het zo moest. En ineens een ander paradigma. Ga je uit een ander vaartje tappen. Hè? En de Heer kan dat doen. Maar dat kan voor iedereen weer verschillend zijn. Als ons hart geraakt wordt. En ja, dat is een beetje de rode draad dat we uiteindelijk zullen zeggen, Heer, wat moet ik doen, Vader, wat moet ik doen? Daarom spreekt Jezus eigenlijk altijd tot het hart, heb ik al gezegd, hè? De bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. Dan zegt hij bijvoorbeeld, van die schokkende dingen, dan zegt hij, je hebt wel gehoord dat tot de oude, in het Oude Testament gezegd is, je mag niet doodslaan. Dat wisten wij al, hè? Je mag niet meer doodslaan, dat mag niet. Dat is verboden, dat moet niet meer doen. Nee, zegt Jezus, maar ik zeg jullie, als je alleen al een hekel aan iemand hebt, zit het zaad van de moordenaar daar al in. is het toch anders. Dus eigenlijk ben je de moordenaar als je een hekel hebt aan iemand. En dat soort dingetjes, hè, zeg je. En dat raakte natuurlijk hun harten. Hij zette dingen recht, Jezus, die ze zo nooit hadden bedacht. En je ziet in sommige culturen, in een boek aan het lezen, ja, nou, dan zie je dat de mens gaat om zorgen dat hij het uiterlijk goed doet. Dat hij uiterlijk netjes leeft, maar in het innerlijk doet hij van alles, dat ziet niemand. En Jezus spreekt tot het hart. Hij zegt, kijk, bid tot je vader die in het verborgene ziet. Dan word je pas echt vrij, niet als je uiterlijk de dingen netjes doet. Of wie ben je als niemand kijkt, boekje van Bill Hybels. Mooi boek. Dan ben je pas echt vrij, waarlijk vrij. Daarom spreekt Jezus tot ons hart. Nou, ja, je hebt daar nog wat voorbeelden van. Ook in handelingen. En in de Bijbel. Dat mensen dus vragen, die in hun hart geraakt zijn. Wat moet ik doen? Die gevangenbewaarder. Weet je, er kwam een aardbeving. Paulus en Silas zaten in de gevangenis. Al die deuren die werden ontwricht en die gevangenen liepen naar buiten. Hij dacht, help, nu de gevangenen zijn weg. Dat kost mij mijn kop. Maar de maatschappij doen we. En hij pakte zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen. Maar Paulus zegt, doe het niet, we zijn hier allemaal nog. En hij viel op zijn knieën en hij riep, wat moet ik doen? Een andere dienst waarvan je duidelijk leest waar zijn hart geraakt wordt, dat was Handelingen 16, Handelingen 24. De gouverneur van Jeruzalem en Judea, die heette Felix, die man, mooie naam. En die had Paulus gevangen gezet. Paulus zat er in de gevangenis, Paulus wist dat hem dat zou overkomen. Hè? Die profeet Agabus had hem dat verteld, maar hij zei, desondanks ga ik toch. En hij werd inderdaad in de gevangenis gegooid. Maar die Felix, die was wel benieuwd naar wat Paulus allemaal te vertellen had over het evangelie. Hij zegt, kom jij maar eens hier. Zijn vrouw was Joods. En hij hoorde dat allemaal, maar toen Paulus begon over gerechtigheid en het oordeel, toen werd hij bang, want hij deed allemaal dingetjes die we weten niet. En toen zei hij, Paulus, ga jij maar weer weg. Ik hoef jou verder niet meer te horen. Dat deed hij. Hij riep niet, wat moet ik doen? Hij zei, hoef jij maar weg? En af en toe liet hij toch een beetje komen, die hopen dat hij zich afzwak en dat hij geld zou kunnen krijgen van. Dat kan ook. Bij Johannes de Doper, weet je nog, dat stuk. Drie groepen komen, alle drie die groepen vragen, wat moet ik doen? Eerst die mensen, hij zegt, allergebroed, zegt hij tegen, ja. Wie heeft jullie een week gegeven om de komende oordeel te ontgaan? Ja. Wat moeten we doen? Laat je dopen, mensen, laat je dopen, ze zijn niet gedopen, laat je dopen. Kom ik zo ook nog op. En toen kwamen die tollenaars. Wat moeten wij doen? Want ze voelden allemaal nattigheid. Hè? Dan komen ze met vragen. Nou, niemand meer laten betalen dan vereist is. En toen kwam die derde groep. De soldaten. Wat moeten wij doen? Niemand uitplunderen. Tevreden zijn met je soldaat. Allemaal hadden ze die vraag. Wat moeten we doen? Dat is dé vraag in het leven. Maar wel aan God. Wat moet ik doen? Ben je bereid de wil van de Heer te volgen? Hoe lekker het ook is om als soldaat even ietsje meer te pakken of als tollenaar. Hè? Dat laat je dan. Dat is niet de wil van God. En dan de leerlingen. Even snel dat rijtje zo ook hoor. Jezus was bij ze. Ze hadden een hele hoop vragen aan Jezus. En ik heb er een paar uitgezocht. Wat vroegen die leerlingen nou aan Jezus toen hij bij ze was? Wat voor vragen hadden ze?
Moeten we bidden?
Nou, dat is er één. Weet je niet nog meer dan? Die ga ik pakken zo. Toen leerde die het onze vader, weet je nog? Nou, ze hadden ook slechte vragen hoor, die leerlingen, die wij ook zouden kunnen hebben. Er kwamen op een gegeven moment twee die zeiden, wie van ons is de belangrijkste? En die wacht straks in de koning. Dus die hadden ze ook die vragen. Maar ze hadden ook echte vragen, joh. En bijvoorbeeld stelden ze dan de vraag, hier heb ik ze. De uitleg, ik sla een heel stuk over, zie ik. Maar over de gelijkenissen. Hoe zit het nou met die... Jezus vertelde alles in gelijkenissen over die zaaier. En weet je wel, al die over die schat in de akker. En ze hadden geen idee wat die daar nou allemaal mee bedoelde. Want, voor een ongeestelijk mens is dit niet te verstaan. Jezus legt het later ook uit en hij zegt, ja, jullie is het gegeven om de geheimen van het koninkrijk te begrijpen. Maar voor hun niet, dat zou paarden voor de zwijnen gooien zijn. Daar hebben ze niks aan, willen het toch niet verstaan. Maar jullie wel. En daarom vroegen ze er ook naar, dan ging Jezus het ook uitleggen. En op een gegeven moment hadden ze, Jezus zagen ze die boze geesten uitdrijven. En ze probeerden dat ook. Ik heb het ook vaak geprobeerd, moet ik zeggen. En dan kwam ik later achter dat die persoon, die was gewoon overspannen. Die had helemaal geen boze geest. Ging helemaal fout. Maakte die man nog druk ook, weet je wel. Je bent nog hoog op de botel toen ik zo... Maar ze gingen ook naar Jezus van, waarom lukt het ons niet? Waarom lukt het niet? Nou, wat zei Jezus?
Te weinig geloof, of klein geloof.
Gij ongelovige.
Ja. Dit geslacht, deze soort boze geest, die gaat er alleen maar uit door gebed. Door gebed. Bidden. Eerst bidden, eerst weten, dan handelen. De tempel ook. Wanneer vergaat die tempel? Jezus had dat gezegd. En aan welk teken mogen wij dat zien? En toen kwam Jezus, toen ze dat gingen vragen, kwamen ze met een hele uitleg over de eindtijd.
Ja.
En pracht, heel Matthäus 24, geweldig, ook weer moeilijk, hadden ze ook weer allemaal vragen over. En dan inderdaad, daar kom ik zo wel even op, leer ons bidden, Lucas 11 vers 1. En bijvoorbeeld, hoe krijgen we deel aan het eeuwige leven? Hoe krijgen we nou dat eeuwige leven? Dat was toch een goede vraag, vind je niet? Hoe krijgen we deel aan het eeuwige leven? En ook eentje, Johannes 6, hoe moeten we nou doen? Wat moeten we doen en hoe moeten we doen wat God wil? Nou, dat waren allemaal vragen van hem. De vragen even nog die Riet en ik hebben momenteel. Hoe verstaan we de wil van God? Hoe worden we vissers van mensen? Een belangrijke vraag, dat stellen we steeds. Hè. We hebben zoveel contacten en het schiet maar moeilijk op. We vertellen dingen. En dan, hoe ontvangen we meer van uw geest, Hemelse Vader? Dat de vrucht, die Kees net heeft laten zien van Johan vorige week, dat de vrucht van de geest en de gave van de geest meer in ons leven mag werken. Dat is steeds een gebed. Dat we flink bidden. En dat zijn soortgelijke vragen als die de leerlingen hadden eigenlijk. Hè? En dan heb je die, geeft Jezus ook antwoord, geeft hij erop. Nou, die doe ik zo. De vraag, leer ons bidden. Dan zegt hij... Dit is het onze Vader. Hè? Hij zegt, bid tot je Vader in de hemel. Het is mijn Vader, het is ook jullie Vader. En toen heb ik me daarin verdiept. En als ik bid, dan zeg ik tegen het Heer, wilt u dit, Heer dat. En Heer, morgen ga ik dat doen. En Heer, ik zeg Heer voor en Heer na. En dan probeer ik, persoonlijk is dat even, hè? In plaats van het woordje Heer, het woordje Vader in te vullen. En dat moet ik steeds denken, joh. Hey, dan zeg ik weer, Heer, ik ben zo gewend. Maar Jezus zegt dit tot je Vader, zegt hij. Dat Heer, dat hebben wij er eigenlijk van gemaakt, van de naam van God, hè? J-H-W-H. Niemand weet eigenlijk hoe je het uit moet spreken.
Yahweh.
Yahweh, zeggen de katholieken. Ja. Die vullen het woordje Haya, dat betekent zijn. Hè? Dat komt van Mozes vandaan, weet je wel. Ik ben wie ik ben, zijn. Die klinkers van Haya vullen ze in J-H-W-H en dan krijg je Yahweh. Jehovah's getuigen die vullen het woordje meester is Adonai en dan kom je op Jehovah. Maar niemand weet het eigenlijk. Daarom zegt Jezus, je moet gewoon bidden. Zijn naam is geen Heer of zo. Het is niet verkeerd om Heer te zeggen, want Jezus zegt ook, ik ben jullie Heer en verlossen. Maar ik bid tot je Vader en ik probeer steeds Vader te zeggen en dan merk ik dat het toch wel persoonlijker wordt. En dichterbij komt, Vader, zeg ik tegen hem, u bent mijn Vader en ik ben uw kind. Wij zijn uw kinderen. En u zorgt dus, een vader zorgt voor zijn kinderen. Die is er betrokken bij. Nou, mij doet dat iets. Probeer ik toe te passen. En hij zegt ook, die Vader die verhoort gebeden, zegt hij. Jezus, zo leert hij ze bidden, hè. Dus ook vertrouwen dat hij dus verhoort. En dan heeft hij dat voorbeeld van een man... Je krijgt midden in de nacht een vriend op bezoek, weet je wel, onbeschaamde kerel, die klopt gewoon aan. En die zegt, heb je 3 broden voor me? Want ik heb bezoek gekregen, ik heb niks om ze voor te zetten. En dan zegt hij, die vriend die zal het hem geven. Ook al heeft hij er helemaal geen zin in, maar omdat jij zo onbeschaamd bent, zal hij het je geven. En dan eindigt Jezus met dit stuk. Daarom zeg ik jullie, vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Lucas 11 vers 9 is dat, hè. Want wie vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als hij om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al ben je slecht, je kinderen al goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal je vader in de hemel je dan niet de Heilige Geest geven als je erom vraagt? We gaan er straks ook weer om vragen. Mag meerdere keren. Het is niet één keer de geest ontvangen. In de Bijbel zie je dat ook. Hè? Gisteren hoorde ik dat weer. Twee hoofdstukken verder. In Handelingen 2 ontvangen ze allemaal de Heilige Geest. Hè? 3000 mensen werden er gedoopt op die eerste dag. En twee hoofdstukken later, Handelingen 4, dan zitten ze alweer in de strijd. Peter is in de gevangenis gezeten. Maar dan gaan ze weer binnen. Geef ons uw geest. De grond werd bewogen. En ze werden gevuld met de Heilige Geest. We mag er steeds om blijven bidden, dat we niet zonder Gods geest leven. Nou, het antwoord op de vraag, hoe doen we wat God wil? Zei Jezus, dit moet u voor God doen. Geloven in hem. Dit is het werk God staat er, dat wij geloven in hem. Dat is het geloofswerk. Geloven, zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Ja. En daar mag je ook om bidden, want je kan niet zeggen, nou ga ik ineens geloven. Nee, God werkt in ons hart. En zijn werk is dat wij geloven. Dat is het werk Gods. En dan komen we tot rust van onze eigen werken. Ja, dat zit soms een beetje moeilijk in. Het is een wisselwerking. Maar daarom zegt Paulus ook, en Judas, je moet je inspannen tot het uiterste voor je allerheiligst geloof. Dat eenmaal aan de Heilige is overgeleverd. Judas 3. Het geloof is het kostbaarste wat we hebben. Paulus zegt aan het eind van zijn leven. Zegt, ik heb het geloof behouden. Ik heb het behouden. Voorts ligt voor mij gereed. De krans van de gerechtigheid. Hou ons geloof. Dat is het beste wat we hebben. Het kostbaarste. En dan krijg je uiteindelijk de vraag. Het antwoord op de vraag. Die ze hier stellen, wat moeten we doen? En dan zegt Jezus, dan zegt hij, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als je nog niet bekeerd bent, ga met Jezus in zee. Roep tot Jezus, deel je leven met hem. Hij is je Heer en hij is je verlosser. Dat is het, amen Henk. En als je nog niet gedoopt bent, laat je zonde afwassen in die doop. Je begint daar het nieuwe leven. Je gooit het oude af, dat wordt begraven. Het is een begrafenis, het oude leven is voorbij. En je staat op en je hebt nieuw leven ontvangen wat God betreft. En je zult de gave van de geest ontvangen. Heb je nog nooit gebeden voor de ontvangen? Voor de Heilige Geest, de vervulling met de Geest in je leven. Ga het doen. En we willen ook voor je bidden, met je bidden, als je dat graag hebt. Nou, dat was het antwoord op die vraag. Maar welke vraag heb jij? Wat moeten we doen? Gisteren bij opwekking hoorde ik ook nog, bijna alle vragen in het gebed gaan over lijden, over zorgen en ziekte en problemen. Daar gaan bijna al onze gebeden over. Eerlijk of niet? De meeste dan, zeg maar. En, die vergat ik nog. Het eten van... Nee, dat komt later. Dus, maar we mogen ook voor andere dingen naar de wil van God bidden. Soms in tongen. Ik hoorde net een paar mensen een beetje zo in tongen. Als je niet weet wat je bidden moet, mag je in die tongentaal van spreken. Dat deden ze toen ook.
Ja.
En een heleboel, die verstonden het. En een heleboel dachten, nou, laat maar. Het is allemaal onzin, want die verstonden het niet. En dan ga je dat wel gauw denken. Maar dan bidt de geest in je. Hè? Dan wordt je geest opgebouwd. Blijf die vraag stellen. Want de Bijbel zegt, God is een hoorder van gebeden. Als je echt uit de grond van je hart zegt, wat moet ik doen, dan zal hij je niet laten zwemmen. Nou, het laatste waar ik mee wil stoppen. Wat raakt nou ons hart? Wat raakt ons hart? Gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Raakt je dat nog? Wel? Overstroming in Afghanistan, raakt je dat? Nou, als ik eerlijk ben, dat doet me helemaal niks hier. Nee, want elke dag lees ik dat. Ik bid dan wel, dan ga ik wel bidden. O Heer, en in India. Maar ik word helemaal murf van al die
dingen. Dat is het.
Het doet me. Dus ik ben helemaal murf geworden.
Shit, blijf van mijn slagen.
Ja, dat is een af. Vroeger raakte hij dan natuurlijk nog de eerste keer, maar nu.
Ja, dat is helemaal.
Ja, en daarom zie je op het nieuws alleen maar, je ziet daar alleen maar van die vieze, smerige, prikkelende rotopmerkingen. Als je ziet dat bijvoorbeeld een man drogeert zijn vrouw en die laat het door allerlei vrienden laten, en dat soort dingen. Ja, dat zijn schunnige dingen, maar daar zie je een jongetje gooit een stoeptegel door een vrachtwagen heen.
Ja,
nou, allemaal van dat wal, dat denk ik, dat wil ik helemaal niet weten, wat moet ik daar nou mee? Al die stomme dingen.
Ja.
En dan wil ik één keer, heb ik pas eerder verteld, dat er is iets gebeurd met ons, waardoor we dat hart zo vet wordt en zo ongevoelig. Hè?
Ja.
En dat moet ik altijd, ik heb het een paar keer verteld, al Feyenoord. 1963.
Ja.
Feyenoord speelt tegen Real Madrid.
Oh, ja.
Allemaal. En je weet nog, dat waren toen, ik denk dat Vinus Israël er nog geen eens bij was, dat waren Piet Romein. Cor Veldhoek. En die jongens die allemaal keurig netjes haar zo'n scheiding.
Ja.
En een korte broek die bijna tot op hun enkel zit, weet je wel.
Ja, ja.
En dan stonden ze zo op die foto.
Ja.
Feyenoord. En nou moet je ze nu kijken, die spelers dan. Hè. Daar hebben ze een kapsel, dat denk je, hoe krijgen ze het ooit voor elkaar? Het zit op hun nek onder de tattoos.
Oh, ja. Nou,
dat is niet verkeerd hoor, ja. Zeg maar. Het geeft toch iets aan.
Ja.
En Feyenoord speelt tegen Real Madrid. Ze hadden ook Koentje Moulijn. Koentje Moulijn, heel klein, fragiel mannetje. En Koentje, die kon trillen zo, hè. Die speelde die bal zo, hè. En Koen deed dat daar ook, hè, bij al die grote, die Stefano Puskas en zo, die van Real Madrid. Koen had de bal, zo, op achteraan. Hij loopt vlak langs de Spanjaard. Dat doet die Spanjaard, die steekt zijn been uit. Ja. En Koen valt er onder.
Ja,
en ik zie het nog op televisie. Dat elftal van Feyenoord, als één man, doken ze bovenop die stad. Die Spanjaard, wat doe jij dan? Laat hem vallen!
Ja.
Nou, we lachen nou, hè. Tegenwoordig die gozer met die tattoos. Die torpederen een ander.
Ja, precies.
En dat hij bij de benen breekt zo had. En dan roept hij, ik heb niks gedaan. Dan denk ik, wat is er gebeurd? We zijn onze onschuld kwijtgeraakt. Dat is heel eng. En dit is maar een heel simpel voorbeeld. Nou, worden we nog geraakt?
Nou,
dat is één ding. Worden we nog geraakt door gebeurtenissen in ons eigen leven? Nou, daar heb ik het over gehad, hè. Dat wel, hè. Dan word je nog geraakt, ja. En ook fijn als we met elkaar, hè. We kennen elkaar. Naarmate je iemand beter kent, hoe meer je geraakt wordt. Wees blij met de blijde, treur met de treur. Maar als je iets is, blijft niet ver van je bed. Zo, ja, ik heb er last van als ik eerlijk ben. Ik kan me niet overal in leven en verdiepen. Nou, een ander nog. Worden wij nog geraakt door het woord van God? Dat is wat God geeft. Dadelijk kom ik nog op de geest natuurlijk. Raakt ons dat woord nog? En die man van gisteren zei ook. Kijk, we moeten eten en drinken, zei ik net. Maar als wij, zegt hij, net zoveel zouden eten en drinken. Als wij zouden eten en drinken van het woord van God geestelijk, hoe zou het dan met ons zijn? Dan zouden we allemaal mors dood zijn van de honger. Dat zegt niet zo.
Ja, fysiek. Ja.
Als je dat, ik weet niet of je het begrijpt, eten en drinken en dan het woord van God tot je nemen. Dat is geestelijk. De Heilige Geest die put uit het woord van God. Dat is ons eten. Wie van jullie leest er, nou je hoeft ook niet elke dag in de Bijbel. En dat je dat woord van God, dat is voeding voor ons hart. He, dat is het leven. En ja, ik heb jullie ook wel eens verteld van Lectio Divina. Dat was een oude manier. Kijk, Gods woord geeft de Heilige Geest de ruimte. He? Oh ja, Nehemia. Weet je dat verhaal in Nehemia? Dan waren ze net terug uit Babel, uit de ballingschap. Ja. En Esra die ging wat voorlezen uit het woord van God. Kinderen erbij, stonden allemaal. Podium, Esra op het podium. 'S Ochtends vroeg, het licht ging. Het werd net licht, hij begon. En hij las tot in de middag. Uren achter elkaar. En daar stonden ze te luisteren. En ze huilden. Ze huilden allemaal. Je vieten liepen er tussendoor, die gaven uitleg. En het raakte ze, dat woord van God. Ze moesten staan, die kinderen. Nou, dat is onvoorstelbaar. Maar ik hoorde net, van wie hoorde ik het? Nou, wij proberen die Bijbel een beetje te lezen en teksten te onthouden. In elkaar, dan kunnen ze de Bijbel onderhand uit hun hoofd. Hè. Kinderen die leren hele teksten.
Ja,
in Amerika zag ik ook een keer een christen, een jongen die kende dat hele boek Deuteronomium helemaal uit zijn hoofd, 36 hoofdstuk. En
Joodse mensen, ook Joodse mensen.
Ja, ik denk het.
Ja. Ja.
Het is zo, het is het woord van God en dan heb je Lectio Divina, dat betekent goddelijke lezing, dat is al van de oude monniken, heel lang geleden, voor het jaar 1000 al. Een methode ontwikkelt, je pakt de Bijbel en je begint te lezen. En dan lees je door, dat kan 3 zinnen zijn, dat kan 30 zinnen zijn, tot het je raakt. Opeens lees je ze, en dat raakt me, dat doet toch iets met me. En dan ga je zeggen, Heer, dit raakt mij. Waarom raakt mij dit? En dan ga je daar verder over bidden, Vader, waarom raakt mij dit nou? En dan merk je natuurlijk, wat ik heel erg heb met bidden, dat de gedachten dan steeds weer afdwalen naar dit en dat. Maar dan ga je steeds weer terug naar die tekst. Lectio Divina. Concentratio heet dat dan. Zijn 7 stappen. Ik ga weer terug. Waarom raakt mij dit? En wat wilt u mij daarmee zeggen? En dan ga je het zo doen. Dat jij niet iets met het woord doet. Want dat doen wij. Zijn we wel geneigd. Hè? We pakken wat ons aanspreekt. Maar dan gaat het woord iets met jou doen. Ja, als je het gewoon je hart laat raken. Nou, dat allemaal over het woord van God. En dan ook nog de geest van God, raakt die ons? In Romeinen 5, vers 5, daar staat, de liefde is door de geest in ons hart uitgestort. Nou, dat doet het iets met je. Als je meer gaat liefhebben, dat is wat de geest geeft. Andere vruchten ook, maar de liefde. Oh, als we toch liefhebben, dan verandert dat. Dan doet het iets met je hart. En die andere tekst gelaten 4, de geest roept in ons, Abba Vader. Dus als je echt kan roepen, Vader, dat doet de geest in jou. Dat is zo mooi, hè? Dat is wat de geest doet. Nou, en dan het laatste wat ik zeggen wil, dat is ook zo'n mooie tekst in Ezechiël. Dan staat er, dan zal ik je een nieuw hart geven. Heerlijk, hè? God, een nieuwe geest in je binnenste. Ik zal het hart van steen uit je lichaam wegnemen en je een hart van vlees geven. Dat vind ik een van de mooiste teksten over de Heilige Geest. Want waarop slaat nou dat hart van steen?
Ongevoelig.
Ja, ongevoelig hart, wat jij ook zei. Eigenlijk op de wet, hè. Die wet was geschreven, stenen tabletten.
Ja.
Zwart, dit en dat. En zo kunnen we naar elkaar, als we eerlijk zijn, soms ook wel een beetje hard zijn. Ja, dan rekenen we elkaar en vragen toch een beetje toe. Een beetje oordeel. Dit was niet goed, dat hebben we niet goed gedaan. En dan denken we niet meer aan de omstandigheden waarin iemand zich verkeert. Of waarin hij in zijn jeugd heeft gezeten. En dan zijn we soms een beetje onbarmhartig. Dan zijn we hard. Terwijl God wil ons een hart van vlees wil niet geven. Dat we barmhartig zijn, liefdevol, hoopvol, warm, plooibaar, meegaand. He, zonder alles goed te praten, maar wel het medeleven weer. Hardheid, kenmerken van hardheid is inderdaad gebrek aan inlevingsvermogen.
Ja, geen empathie.
Geen empathie. De wet hanteren. Onvergevingsgezindheid, Nou, dat is niet helemaal verschrikkelijk, want Jezus heeft ons wel vergeven. Geslotenheid, stugheid, in jezelf gekeerd zijn. Niet openstaan voor wat God, voor God en de ander. Geen echte aandacht voor God en iemand anders. Ook ongeloof, scepticisme, zelfs pessimisme, hoort allemaal bij dat harde hart van steen. Maar God geeft ons een hart van vlees. Heerlijk! We mogen mensen zijn met van vlees en bloed die meeleven, die meebewegen, die welvergevingsgezind zijn, die zacht zijn, bewogen zijn. Die openstaan voor de zegeningen van de Vader. Open hart. Jezus maakt altijd alles open. Op de eerste dag van de week ging zelfs het graf ging open. Hij opende hun verstand zodat ze de Bijbel konden zien. Hij opende eigenlijk alles. Dat is wat God met ons hart doet. En geloof, hoop en liefde. Nou, hoe krijg je nou een hart van vlees? Dat is misschien nog het belangrijkste. Zo'n zacht hart, hoe krijgen we dat nou? Harttransplantatie, is dat een idee? Niet door eigen verdiensten. Hè? Achter die tekst, achter deze tekst komt een stukje. Ik zal jullie dat geven, maar niet op grond van jullie eigen verdiensten. Maar op grond van mijn eigen heilige naam zal ik jullie veranderen.
Ja, dat is een groei. Als je begint hoe lang je met God leeft, hoe meer je dus dingen krijgt, ontvangt. En begrip krijgt.
Ja, en naar hem toe groeit.
Ja.
Zeppa zegt, het is ook een groei. God geeft je wel in één keer dat nieuwe hart, omdat hij jou verandert naar zijn beeld. Maar we moeten leren leven in dat nieuwe leven. En dan gaan we ook daadwerkelijk beantwoorden aan dat beeld, zoals God ons eigenlijk al gemaakt heeft. We zijn zijn kinderen. Nou, in ieder geval door ervoor te bidden. Even kijken hoor. Niet door eigen verdienst heb ik verteld, maar je mag ervoor bidden. Deze tekst heb ik al genoemd. Hè? Nou, je hebt nog meer, ze waren, die mensen voor de Pinksteren, ze waren eensgezind bij elkaar en volharden in bidden en smeken. Handelingen 4 heb ik ook al genoemd. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Je ziet dat bij de eerste mensen de Heilige Geest zo spontaan kwam. En later gebeurt het vaak dat ze elkaar de handen opleggen. Paulus werd de handen opgelegd. De Samaritanen werden de handen opgelegd. Efeziërs. Maar de eerste heidenen, daar ging het ook spontaan bij. Dat was bij Cornelius. Daar hadden ze nooit gedacht dat de heidenen ook de Heilige Geest zouden mogen. Maar er staat ook bij Cornelius, Handelingen 10 vers 31, zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij, dat zegt Cornelius, en die zei, Cornelius, je gebed is verhoord. Dus hij had ook gebeden. Het was een Romeinse soldaat, maar hij bad tot God. En uw liefdegaven zijn door God in gedachtenis gekomen. Dus we mogen ervoor bidden. En dan ook, nou, David, hè, is daar zo'n ster in, door heel duidelijk specifieker voor te bidden en erom te vragen. Schep in mij een rein hart. Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Dan leef ik. Dan ben ik er voor u. We bidden overal voor troost, succes, betere relatie, oplossingen voor onze problemen, voorspoed, genezing. Maar bid je ook wel eens voor een zuiver hart. Voor een hart van vlees. Salomo die bad een keer voor wijsheid. Hè? Dat vond God al geweldig. Maar bid je voor heiligheid, voor een rein en zuiver hart. Nou, zullen we dat blijven doen? Zoekt en je zult vinden. Zoeken, aankloppen, bidden voor een nieuw hart. En God leidt ons op die weg. Ja, zullen we een moment nemen?
Mag ik nog even wat vertellen? Het is al laat, maar...
Van